Misschien moeten we er gewoon een keer overheen zingen. Ja. Dat we even
zo mooi
ons eigen liedje op deze...
donkerbruine stem. Hoe is die, jongen?
Ja, maar goed. Oh. Nou ja, behalve dat ik de hele middag...
Ik wou zeggen, dit was niet meer leuk.
Nee, ik was met videobewerking bezig.
Ja, dat lijkt me ook echt iets voor jou. Videobewerking. Ja.
Ik denk dat ik 4 verschillende videobewerkingstools heb geprobeerd en allemaal korte abonnementen afgesloten. Oh, dus ik had wel wat een... En dan komt er natuurlijk een cliënt tussendoor. En dan zit je daar met je hoofd nog in de videobewerking.
Precies.
Want het is wel een leuk projectje. Ik heb, omdat wij die podcast maken, ik doe veel met pijnscholing.
Ja.
En we hadden een project waarbij we zeiden, eigenlijk moet de basiskennis voor pijn zou wat breder beschikbaar moeten worden.
Kijk.
Maar ja, hoe doe je dat nou? Want iedereen maakt van die statische opleidingen. Dus ik heb samen met Paul van Wilgen, die is echt de pijnprofessor, hebben we gewoon allemaal podcastafleveringen gemaakt.
Kijk, jij gaat ook vreemd.
Ja, ik ga ook vreemd.
Dus zeg je de vorige keer, maar ja, wat heb ik nou weer gehoord? Ga je vreemd?
Ja, natuurlijk, ga de hele tijd.
Ja, jij doet gewoon ook gewoon je ding. Vreemd. Nou, wat leuk.
Dus dat wordt wel heel tof. Want
maar die heb je wel opgenomen.
Ja, die heb ik opgenomen met video en dan als het klaar is, laat ik er meer over weten. Maar wat wel heel leuk en innovatief is, is dat we dus eigenlijk een hele basisopleiding aanhoudende pijn gewoon binnenkort gratis op Spotify gaan zetten.
Mijn hemel, jongen. Ja. Wat blijft het verdienmodel?
Nou, dit is gesubsidieerd. Ja.
Ik denk
dus
al.
Dus linksom of rechtsom krijgt er toch wel een paar centjes voor. Oh, en als mensen accreditatie willen, dan kunnen ze gewoon op de website. Maar ik dacht, ja, geweldig. Ik heb al zo vaak zelf gewild dat ik dacht, kan ik deze opleiding maar gewoon lekker op mijn fietsje luisteren?
Ja.
Nou, dat kan binnenkort als mensen meer
van
pijn.
Nou, wat een goed plan, man.
Ja, toch. Ik vind het heel leuk.
Ja, en is het een doodsaaie cursus of zit er ook een beetje humor in?
Nou, het is iets saaier dan met ons.
Okay,
maar wel gratis.
Maar wel gratis, ja precies. Nou,
ook gratis.
Ik loop echt binnen op deze podcast, je wilt niet weten zeg. Nee.
Ja, ze waren op zoek naar meer cliënten, dus gelukkig.
En nog wel een beetje aan het spelen, of staan jullie even droog? Ja, de eerste donderdag, maar die
De eerste donderdag
weer
van
gehad.
De maand. Ja, en ik moet met Beet Gaar even kijken, moeten we gewoon weer plannen. Maar ik had wel dat ik dacht, we doen een keer of 3-4 per jaar. Dat vind ik eigenlijk wel genoeg.
Ja, precies.
Want ik dacht, als ik elke maand, dan vind ik het een beetje veel.
Ja.
Dus dat. En verder ben ik wel lekker creatief bezig.
Goed zo.
Dus ik heb ook al een tijdje zangles, wat heel leuk
is. Ja, je bent
is.
Met die gitaar en zo.
Ja, precies.
Ik denk, zo'n festivaletje lijkt me wat voor jou.
Nee, ik vind cabaret wel leuk.
Oh, cabaret.
Maar ik schrijf allemaal, ik ben ook bezig wat psychologieliedjes te schrijven. Dus wie weet, als ik iets heb, dan doen we het gewoon aan het eind van de podcast. Dan schrijf ik een liedje en dan speel ik hem even.
Nou,
en dan,
geweldig.
Moet je wel echt goed voorbereiden.
Ja, dan moet je wel een beetje...
Vandaag nog niet.
Precies. Nee, oké. Okay, dat zou...
Dat, ja, dat vind ik een leuke hobby.
Terwijl het onderwerp eigenlijk prima voor een liedje zou passen. Maar goed.
Het is prima. En met jou, Jeroen? Leuk.
Ja, nou ja. Wij spelen heerlijk. Ja, precies, we waren in Putten.
In Putten. Kijk, nou.
En, dat was hartstikke leuk. Super. We werden uitgenodigd door een of andere club. Dus dat was hartstikke leuk. In de Straut, dat is het theater daar.
Oké.
Nou, lekker. En natuurlijk zitten we vol verwachting met onze Valentijn.
Yes.
Hè, dus zaterdag, ik hoorde net van Jelly, we hebben al 100 kaartjes. Oh. Dus dat is heel lekker.
Mooi.
Dus nog een paar erbij en dan...
Precies. Mocht je nou fan van de podcast zijn en deze luisteren, ik vind dan eigenlijk dat je toch wel een keertje even... Dit is de laatste keer dat jullie deze show doen. Dit is gewoon de allerlaatste.
Keer. Ja. Liefde in andere ogen maken.
Liefde in andere ogen maken. Van alle shows is het mijn favoriet.
Ja, het is jouw favoriet.
Van alle shows die ik gezien heb, is het wel mijn favoriet.
Ja, dat snap ik heel goed. Ik vind hem ook heel lekker om weer lekker te spelen. Heb ik heel veel zin.
Dus 14 februari, Valentijnsdag.
Triater.
Ik ben er niet bij.
7:15. Oh, dat is dus de reden om te komen. Dan hoef je niet bang te zijn dat je Louis tegenkomt.
Ik heb hem een keer gezien, maar ik was anders denk ik wel weer gaan. Maar,
heb je iets leuks voor je vrouw?
Ik heb een weekendje weggepland.
Ah.
Ja, met vrienden.
Oh, met vrienden. Nou, dit is wel lekker. Op Valentijn, zegt hij tegen zijn lief.
Ja,
nou,
en we kwamen er ook nog achter dat daar waar wij heen gaan, het ook nog een carnaval is.
Oh.
Dus ik ga dan ook voor het eerst...
Waar ga je heen?
Ja, we gaan naar Düsseldorf. Ja,
jongens, dit is echt... Als je dit humor noemt, weet ik het ook niet meer.
Nee. Ongelooflijk. Iemand zei, ik wil in Düsseldorf op stap. Ik zei, nou, best, gaan we een keer in Düsseldorf op stap. Maar toen bleek het carnaval te zijn.
Ja.
Dus ik heb nog ergens wel wat liggen.
Heb je nog wat? Ja, precies. Ja, maar dat is ook wel een beetje afhankelijk. Hè? Zo in de bos weet ik dat je gewoon alleen een blauwe kiel moet hebben van de bos. En niet gekke dingen aantrekken, zoals een bananen.
Zo?
Ja. Oh. Dus je moet misschien nog even kijken in Düsseldorf.
Nee.
Nee?
Maakt mij niet uit.
Nee, nee, het maakt jou niet uit. Je hebt nog een Sinterklaaspak volgens mij. Dat lijkt
die heb ik gehuurd. Oh, ja. Ik heb nog een elfenpak.
Oh ja. Nou ja.
Dus mocht je in Düsseldorf een elfje zien rondlopen, ja, wie weet.
Met verlange manen, dan weten we, dat is Louis. Nou, volgens mij moeten we over tot een heel serieus onderwerp.
Precies.
En daar komt-ie.
Ja, Jeroen, dit is jouw pak, Jan. Ik heb me natuurlijk wel even goed voorbereid.
Goed zo. Modellen, wetenschappelijk onderzoek. Precies. Daar reken ik bij jou op.
Helemaal uit de bocht vliegt met je ervaringsgerichte... Ja. Nee, dat is hartstikke mooi. Ja. Maar je zei, humor in therapie is wel een leuk onderwerp.
Precies. Ik vind dat echt superbelangrijk.
Ja, en een beetje ondergeschoven kindje, denk ik wel. Tenminste, ik heb nog nooit een opleiding gevolgd waar iemand het ook maar... over humor heeft gehad.
Nou ja, behalve dan als je in de provocatieve hoek zit. Precies. Daar hoort warmte, humor en dan pas uitdaging. Dus dat zit er sowieso in. En even los van de provocatieve manier van werken... vind ik überhaupt... En dat je ook dat durft... ook gewoon in een reguliere sessie... het ontspant.
Ja.
Het geeft goede stofjes. Het brengt het even ander in een ander perspectief. Ja, dus ik ben... Precies. Ik vind eigenlijk wel eens een beetje ernstig... dat wij als... hulpverleners zo terminaal serieus met die mensen omgaan. Dat we ook denken, oh jee, die heeft een probleem en dan moeten wij alleen maar...
Ja.
Terwijl ik denk, als mens, en je hebt zelf een probleem, is het toch ook fijn dat er ook een beetje lucht en humor kan zijn, toch?
Nou ja, ik dacht er een beetje over na en een van de dingen die ik dacht, en volgens mij heb jij het daar wel eens over gehad, in een, want ik heb natuurlijk wel eens die scholing provocatieve coaching bij jou gevolgd, 100 jaar geleden alweer.
Ja.
Maar ik dacht wel altijd, je beste vrienden die kunnen ook de hardste grappen maken, precies, zeg maar. En die kunnen soms ook al met humor de waarheid toch wel op een iets leukere manier aan het licht brengen. Dus ik ben wel even benieuwd, misschien vanuit de ervaring, dat we even vertellen wat op welke manier is humor in jouw vak gekomen en gebruik je het zelf?
Nou ja, kijk, dus ik was heel lang gewoon regulier therapeut, hulpverlener, ik niet wat. Hè? En er werd er niet zoveel gelachen.
Nee. Toen jezelf dan? Of zeg je dan...
Je bent het vak aan het leren en je krijgt... ik weet nog wel dat ik papieren erbij had. Dit is de aanmeldroute en zo moet je het allemaal uitvragen. En dan ben je nog natuurlijk zelf ook gespannen.
Ja,
en dan ben je nog maar een beetje aan het prutsen. En dan hou je je vast aan die protocollen, toch?
Inderdaad.
Aan de behandelprotocollen, aan alles wat er is. Ja. Want dan... Alleen, voordat je het weet, als alles alleen maar serieus is en de problemen ook, en je neemt het ook allemaal serieus, ben je terminaal, even los van terminaal serieus, maar wat je ook secundair getraumatiseerd als je niet oppast.
Ja.
En ik deed eigenlijk, en dat is eigenlijk wel echt een leuke link, ik deed al improvisatietheater, totdat ik las, er is ook een vorm van behandeling die daar verrekt veel op lijkt. Nou, dat heb ik wel eens verteld. Ja, en zo is humor. Was ik sowieso van alle mensen in de opleidingen, wat ik ook deed, dat mensen altijd tegen zeiden, ik weet niet Jeroen, maar ik weet dat ik systeemtherapeut werd geworden. Ja. En dat ik aan het eind mijn diploma als laatste kreeg van het groepje uitgereikt. En dat die mensen ook goed bedoeld naar mij keken en zeiden, weet niet hoor. Of jij ooit een serieus... En dat, ik doe dat ook.
Ja.
Ik vind het ook belangrijk dat er ook iets van ontspanning kan komen. En dat je ook gewoon menselijk bent. Ja. En inderdaad wat jij zegt, als het heel... gespannen is en je kunt het met een soort... Ik bedoel, weglachen is wat anders. Dat hoeft voor mij echt niet.
Nee.
Maar met een wat humor, wat gemak maken, wat ontspanning maken.
Ja.
En dan naar de kern durven gaan. Ik vind dat super waardevol.
Ja, precies.
Super waardevol. En dat is ook wel keihard bewijs dat het heel erg goed helpt, hè?
Ja, ook keihard. Maar,
bijvoorbeeld in de zorg.
Ja.
Zorg en humor... er is Marcelino Bogers. Ik weet niet of je die kent.
Ja, die ken ik.
Ja, die ken je.
Congressen.
Precies. Ja, en die heeft dus ooit theater gemaakt ook. En die is maar dan vooral voor de verpleegkundigen.
Ja.
En dan laat je ook zien dat patiënten sneller herstellen als er ook meer humor is.
Ja, precies.
Dus verpleegkundigen die aan het bed staan en die patiënten die aan het herstellen zijn en bijgekomen zijn, buiten dat ze een beetje aan de lichtmoede kant moeten zitten.
Ja.
Hè? Dus er moet wat zonlicht binnenkomen enzovoort. En wat groen. Is het ook uit onderzoek ongelooflijk belangrijk of je een zeer serieuze verpleegkundige bent dat je ook humor kan.
Maar ik had een beetje een brainwave. Ik ben wel benieuwd wat je ervan denkt. Ik bedenk het nu pas. Is het ook niet zo dat je om humor in te zetten, moet je volgens mij ook wel jezelf zijn. Ja, nou ja, je hebt natuurlijk... Je kunt op een hele vreemde manier humor, hè, of mensen proberen voor lul te zetten of zelf vernederen. Maar als het oprechte ja. leuke humor is, volgens ja. mij kun je dat alleen maar doen als je ook...
Ja, authentiek bent.
Precies, dat je, ja. dat je authentiek ja. bent.
Dus, en dat is denk ik ook een mooie brug van humor. Het laat zien, wij zijn twee gewone mensen. Ja. En we hebben, ondanks de ellende, kunnen we ook een soort connectie maken vanuit die humorkant.
Ja, precies. Ja. Nou ja, ik had zelf... Inderdaad, wat je zegt, een beetje dezelfde ervaring. Je begint heel serieus en dat je denkt dat het ook allemaal serieus moet. En zo. Dan krijg je wat ervaring en wat vertrouwen in jezelf. En dan nou, wordt dat een beetje losser, godzijdank.
Ja.
En op een gegeven moment merkte ik... Maar dat had ik eigenlijk vooral bij EMDR. Dan heb je traumatherapie.
Oh ja.
En bij EMDR heb je eigenlijk dat je werkgeheugen belast wordt. Ja. We hebben ooit die aflevering ja. erover gemaakt... Kun je eventueel even terugluisteren, maar de korte samenvatting is... mensen moeten aan hun trauma denken en vervolgens wordt het werkgeheugen belast. En eigenlijk zie je dus dat nou ja, als mensen even uit dat trauma schieten... dat het eigenlijk heel gunstig is, dus ja. doordat je het werkgeheugen belast. Maar wat ik op een gegeven moment merkte, ja, ik maak gewoon regelmatig flauwe grapjes. Kan mezelf ook niet tegenhouden, nee. of hele goede grappen soms ook.
Ja.
Maar wat ik bij EMDR merkte, is dat juist als mensen... in dat trauma zitten, en dat doe je niet meteen aan het begin... maar als mensen ja. op een gegeven moment krijgen ze associaties... en die worden steeds een beetje ruimer. Dan kan ik wel een voorbeeld noemen. Er was een keer een meid, die was door haar ex een keer...
Een jonge vrouw.
Ja, een jonge vrouw.
Een meid.
Een meid. Ja. Nou ja, okay. ja ben je nog een meid als je 20 bent?
Ja, maar is meid dan een woord? Nou ja, laat maar.
Een jonge vrouw.
Een jonge vrouw. Een meid. Ja.
Jonge vrouw. Jonge meid.
Whatever. Huismeid.
Jonge gast. Jonge okay. jongen.
Ja.
Nou, en die had een hele nare seksuele ervaring met haar ex. En okay. Die behandelde ja. we in EMDR. Nou, en eerst behandel je dat. En op een gegeven moment, toen zei ze... Ja, toen stootte ze haar sieradenrekje om van de kast. Ja, in die soort van worsteling, zeg
ja,
maar.
Ja, ja, ja. Oh ja.
En ineens had ze dus... Dat kwam ineens, nou ja, na een kwartier verwerking... en eigenlijk was het heftigste was er al af.
Ja.
Toen bedacht ze zich dat ineens. Oh ja, toen is dat sieraden dingetje is ook nog omgevallen... en toen waren al die sieraden lagen overal.
Precies.
En ja, toen... ik zei ook gewoon als therapeut... Oh, nou, dat is wel
echt erg,
zeg maar. Ja,
de rest, ze
moest,
ja.
ze moest ook zo lachen. Ze ja, kreeg een soort van lachstuip. Ja. En eigenlijk was ja. het hele trauma daarmee ook
precies.
meteen ja. een soort van weg. Omdat ja. ik, dat natuurlijk een domme opmerking is. Maar precies op dat moment dat ik merkte... Oh ja, en dat in EMDR wel vaker. Dat als je even de nadruk erop legt van... En vaak is het in de trant van... Oh ja, maar dat zou echt erg zijn. En
ja.
Dat is het dan helemaal niet. Nee. Ik bedoel, dat is natuurlijk een bijzaak.
Ja.
Maar dat even groot maken ja. en de absurditeit ervan.
Uitvergroten, ja.
Hè, want ze was ook... Ze, ja, weet je, je zit in dat trauma. Ze was ook... Ja, en toen stoot ik ook nog ja. hè, mijn sieraden ja. om. En lag het op de grond. Ja. En dat je dan zegt... Ja, dat is wel echt ja. heel erg.
Had dat gelijk gezegd, want dan had ik dat behandeld. Ja, dat is echt heel erg. Ja.
Nou ja, dat ja. juist die soort van... Dat je dan helemaal even uit het trauma raakt.
Ja.
En die spanning waarschijnlijk ook wegvloeit.
Ja.
Dat,
maar is dat ook niet de truc bij Flash Forward? Dat je dus zeg maar de trauma,
ja,
en op
precies.
het moment dat je er bijna in zit, doe je iets heel moois of iets heel leuks of
dat
iets
kan,
heel
ja,
grappigs.
Dat, ja, dat is wel een variant van
ja,
EMDR.
Lijkt
ja,
me,
dat je
ja.
precies, of dat je hele andere associaties
precies.
ineens oproept.
Veel en, vrolijkere associaties.
Ja, precies,
of,
dus daar zit,
lost,
wel, zit
ja,
wel iets in.
Zit wel,
en,
ja.
Maar wat je zegt, ik denk in reguliere therapie ook. Het is natuurlijk heel fijn om even met een afstandje naar je klacht te kunnen kijken.
Ja.
Of ja, ik hou daar zelf ook wel van dat je, dat je gewoon iets... Nou ja, ik zeg voor mezelf ook wel eens... ik ben bijvoorbeeld niet zo snel primair verdrietig.
Nee.
Daar moet ik altijd een beetje mijn best voor doen om erbij te komen. Dat noem ik dan mijn houtje-touwtje verdriet. Zeg
ja,
maar
ja.
Je komt er wel.
Ja,
maar
het duurt even.
Het duurt even en het heeft wat werk nodig.
Ja.
En het is niet zo een soort van aangeboren, aangeleerd. Hè,
nee.
Waar, hè, wat denk ik hè, veel vrouwen bijvoorbeeld meer hebben.
Ja.
Nou ja, en ja, vind dan, ja, hou ik dan ook wel van dat je het
ja,
een
maar
beetje...
dus je maakt eigenlijk humor met jezelf
ja,
over
ook.
Mijn houtje touwtje verdriet, waardoor je ook meer jezelf toestemming geeft en het wat luchtiger wordt.
Ja, precies. Ja.
En dan ook wel denk ik, nou ja, dat duurt bij mij even.
Duurt even.
Even het houtje touwtje
ja, precies.
En dan kom ik
moet
wel.
Even een oefeningetje ja. doen en een ditje hier en datje daar en dan komt het
ja.
wel.
Ja, wat het grappige is, we hebben nog even over die zorg en dan kom ik straks weer terug. Want er is inderdaad ook medisch echt wel onderzoek en dat toont ook echt wel aan dat je immuunsysteem dus sterker wordt.
Ja.
En je stresshormonen verlaagt als er wat meer humor is. Maar ook daarmee je bloeddruk stabiliseert en dus ook je pijngrens verhoogt.
Ja, hè,
dus als je lachend je hand afzet, doe maar wat geks, dan doet het minder zeer.
Oh, ja.
Dan dat je dat met angst, nou ja, dan weet jij natuurlijk alles van als het gaat over pijn.
Ja.
Hoe registreren we die?
Ja. Nou ja, je kunt precies in het geval van pijn, je kunt eigenlijk geen gevaar waarnemen als je ergens heel erg om moet lachen. En dat is voor angst geldt een beetje hetzelfde. Hè? Ja. Dat gaat eigenlijk niet zo goed samen.
Nee, en dat is bij zielenpijn natuurlijk ook.
Ja.
Nou, eigenlijk zou je dat kunnen zeggen.
Ja, inderdaad. En even vanuit de provocatie, hè, de provocatieve therapie, staat de humor misschien wel als enige therapeutische stroming echt wel centraal in de therapie.
Ja.
En wat voor functie heeft het daar? Hoe leg je dat uit aan mensen als je lesgeeft over provocatieve...
Eigenlijk zei je zo net iets heel belangrijks. Hè? Ja. Vrienden durven eigenlijk alles tegen elkaar te zeggen met een soort grap.
Ja,
en een van de effecten bij humor is zeker als je elkaar nog niet zo kent. Mm-hmm. En er is een soort warme lijn en je hebt een soort rapport. En je doet dan met humor uitvergroten.
Ja,
dan denken mensen, dit is heel vertrouwd.
Ja.
Ik voel me nu al op mijn gemak, ik word gezien. Het doet een appel op... Ja, zo gaat de therapeut nooit met me om. Dat zou een goede vriend of een goede kennis van me doen. Of,
precies.
Maar niet de therapeut. Dus
inderdaad.
Schept direct een warme band.
Ja.
Door de humor.
Ja.
En het ontspant enorm. Mensen hoeven niet meer op een kievieven te zijn. Of
precies.
Die kunnen veel makkelijker en ontspannender even met je aan de slag.
Ja.
En ze lachen voor het allereerst in de sessie om... over bijvoorbeeld trauma of iets vervelends. Kijk, ik zeg altijd, de beste verwerking, weet je, doe jij dat tegenaan, de beste verwerking in je kamer als iemand huilt en lacht tegelijk.
Ja. Ja.
En dat zit ook vlak naast elkaar in je gebied, in je brein.
Ja.
Maar als je het voor elkaar krijgt, dat iemand huilend en tegelijk snikkend van het lachen bezig is om iets heel ergs aan te gaan.
Ja.
En daar kan je zo naar kijken. Ja, dat is volgens mij top.
Ja, nou ja, dat doet me wel. Hè, die EMDR, waarbij mensen echt ineens om iets moeten lachen. Of je gewoon even zo'n opmerkingje tussendoor. Hè, dat mijn gevoel zegt in ieder geval. Ik denk dat daar beter onderzoek nog naar gedaan zou moeten worden. En dat is natuurlijk ook moeilijk om te onderzoeken. Want heel veel EMDR-therapeuten zijn helemaal niet zo grappig.
Nee.
Helaas. Maar of durven dat misschien ook niet.
Ja, maar ik weet wel dat er een aantal mensen uit de provocatieve hoek. Ik geloof Adelka en Freek. Die zijn bezig om een onderzoek te doen naar humor in de therapie.
Precies.
Wat is de humor? Wat is de status in de in de therapie? Dus Freek Zarink en volgens mij Adelka Vendel ook. Die kun je wel opzoeken. Die zijn allebei bezig om te kijken van hoe gebruiken mensen dat? Hoe werkt dat? En is dat wetenschappelijk ook werkelijk? Hè? Klopt het wat we nu?
Inderdaad.
En een aantal onderzoeken over in de zorg zijn er al wel, maar hoe werkt dat nou in de therapie?
Ja. Maar wat me lastig lijkt, hè, want jij geeft dan die scholingen voor provocatieve coaching. Ja, je kunt mensen niet echt goed leren om grappig te zijn. Of of ik denk grappig zijn is niet het goede woord, gewoon humor in te zetten.
Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk veel soorten humor, hè, daar zou je het over kunnen hebben. En woordgrappen en we hebben verbale en non-verbale humor en zo. Hè? Dus er zijn best wel een paar verschillende instellingen. En het klopt. En er is altijd wel iemand bij, zeg ik altijd maar. Ook toen ik dezelfde opleiding deed. Er is er altijd iemand in de groep waarvan je denkt... weet je, die heeft ook gewoon... geen talent voor humor. Dat vind ik dan al lachwekkend genoeg. Maar dan denk ik, wat doet die hier?
Nog aardig uit, ja.
Dat je echt denkt, huh? Nou, ja, die hebben dan ook... Ja, die kunnen
bestaat dat of is dat dan ergens verdrongen of zo? Want ik denk dat we in de basis dat allemaal toch wel...
Nou, ik heb één keer een cliënt gehad... die was super resistent voor provocatief. Maar voor alles therapie, en toen kreeg ik hem nog een keer... Ja, sommige mensen zijn zo bedraad dat het er helemaal uit is.
Ja,
en dat
is
niet eens, ik denk dan altijd, dat is niet eens met schuld of met opzet. Maar dat is dan hoe levenswandel is geweest. En dat hele stuk is er niet meer of zo.
Nee.
Die zijn alleen nog maar helemaal gevangen in dat net of zo.
Ja. Nou, zonde eigenlijk. Hè?
Eigenlijk is dat wel.
Nou ja, ik zat er nog aan te denken inderdaad. Hè, dat je wil eigenlijk geen van de basisemoties wil je... moeten kwijtraken of verdringen of onderdrukken. Nee. En dat geldt voor blijdschap, maar ook voor boosheid, angst, verdriet.
Zeker.
Je krijgt altijd gedoe als je er eentje mist. Of tenminste, niemand mist ze echt. Maar als ze missen, dan is het meestal een blinde vlek geworden. En ja, dan kom je er gewoon niet goed meer bij.
Vaak serieus. Ja.
Je hebt ook dat programma, hè? Hoe heet het ook wel? Last One Laughing.
Ja.
Dan mogen mensen niet lachen en ze moeten elkaar aan het lachen maken. Ja. En ze krijgen ook, die mensen, dat vond ik wel interessant, die krijgen overal last van. Die worden, die krijgen concentratieproblemen, die worden helemaal warrig. Ze krijgen pijntjes hier en pijntjes daar, gewoon omdat ze continu die lach onderdrukken. Ja. Dat ik denk,
het is bevrijdend. Gezond.
Ja, precies.
Het is bevrijdend. Als je iets leuks ziet, moet je en wil je bijna lachen. Ja. En het leuke is, als je zelf humor ziet, we hebben spiegelneuronen.
Ja.
Dus als iemand grappen maakt, krijg je ook heel vaak een grap terug. Of maakt het nog een beetje erger of zo. En het is natuurlijk een ongelooflijk goed middel bij tegenslag.
Ja.
Er is een ramp in de wereld. Ja. En de eerste grappen komen alweer langs. Dat je ook wel denkt, oh mijn hemel. Ik moet altijd denken, vroeger hadden we dan Ethiopië, dat was droogte. En dan, hoe gaat een Ethiopiër uit de boom? En dan, het kan niet. Nee. Maar iedereen, het is ook een manier,
om die spanning kwijt te raken.
Om die pijn, daar maken we er maar een grap over.
Ja. En misschien is het wel goed om dan even naar een theoretisch modelletje te gaan.
Hij heeft een modelletje. Het is wel in het Engels, hoop ik, hè?
Nou, ik ga het even vertalen, hoor. Nee, het is een... er zijn verschillende... Nou, eigenlijk twee meneren die wat over humor gezegd hebben. De meest recente die wel enige impact heeft gemaakt, maar nog steeds... het wordt niet zoveel gebruikt binnen de zorg.
Omdat we zo serieus zijn. Hè? We nemen ons vak serieus, we nemen onze therapieën serieus. Dus er zal wat minder snel onderzoek nog zijn. Maar goed, er wordt nog aan gewerkt. Ja.
Nou, op zich vond ik dit model wel interessant. Hè? Die zei, je hebt eigenlijk een soort van vierkantje. En hij zegt van, humor kan als functie hebben dat het jezelf versterkt of dat het je relatie versterkt.
Ja.
En het kan adaptief zijn of gezond. En het kan maladaptief zijn of ongezond.
En adaptief, help mij even.
Nou, dat je eigenlijk... laat ik die voorbeelden geven.
Oh ja.
Dus dan heb je eigenlijk vier humorstijlen in therapie. En de eerste is adaptief en op de relatie. Nou, dat noemen ze dan affiliatieve humor. Ja, kijk, al goed gekozen.
Dit verduidelijkt een hele hoop, Louis. Dat komt nog.
Precies.
Oké, sorry.
Dat is als je humor gebruikt om conflicten te verminderen, om de groepscohesie op te bouwen en anderen te vermaken. Dus kortom, eigenlijk is dit een humorstijl die de sociale banden versterkt en een positieve sfeer creëert. En daarmee zou je eigenlijk kunnen zeggen, dit is de humor die je... In de therapie settings graag wil.
Ja.
Dus dat je eigenlijk zegt van, doordat ik humor inzet, verandert onze relatie positief.
Ja.
En is het een gezonde manier van gebruik van humor. Dus dat gaat niet ten koste van je cliënt.
Nee.
Maar het gaat ook niet ten koste van jezelf. Ja. Nee, maar het is, dat is denk ik het belangrijkste in gezonde of ongezonde humor. Dat hij zegt van, ongezonde humor, die gaat eigenlijk vaak ten koste
van een van beide.
Van een van beide.
Ja, dus je zou kunnen zeggen, je hebt een groep, die is ongelooflijk druk en let niet op en die zit overal en nergens. En dat je dan iets zegt als, even één ding, jongens.
Precies.
Ik vind dat jullie in mijn leven, heb ik nog nooit zo'n rustige groep gehad als deze groep. En daar wou ik jullie even voor bedanken. Ja. Misschien moeten we even iets actiefs doen. Hè?
Ja.
En dan gaat iedereen... En dan heb je een nieuwe relatie gemaakt, een sterkere relatie.
Inderdaad.
En dat noem je dan adaptieve...
Affiliatieve humor.
Dat is toch niet meer leuk, dit soort woorden. Nee. Dat is toch geen humor, kom op.
Nee. Nou ja, laten we dit dan de positieve relatie humor.
Ja,
heb je. Maar je hebt ook de positief voor jezelf humor.
Oh ja,
dat voorbeeld gaf ik al net, hè, dat ik zei van ja, dan heb ik het houtje touwtje verdriet.
Precies.
Ja, dat is gewoon een grappige, luchtige manier om met je eigen stressvolle gebeurtenissen of tekorten om te gaan. Ja, zeker.
Ja.
En dat wordt ook als wel constructief gezien.
Oké, mooi.
Nou, dan heb je agressieve humor. Dat is dan eigenlijk ongezond op de relatie gericht. Ja. Dan
gebruik je iemand afzeiken of zo.
Precies. Pesten. De hoon.
Hoon. Ja, mooi woord. Hoon.
Ja, inderdaad.
Hebben we nog een beetje hoon?
Hoon viel hem ten deel.
Ja.
Ja.
Oh ja, ja.
Nee, dat is eigenlijk dat je dus...
Heel negatief.
Precies.
Eigenlijk. Maar wel met een soort grap voor degene die het geeft, hè?
Ja.
Dat is het nare ervan.
Ja, inderdaad.
Dus het versterkt echt... misschien jezelf, maar je haalt iemand precies. anders naar beneden.
Ja, en dan heb je de laatste, dat is zelfvernederende humor. Nou, dat is dus dat je grappen maakt ten koste van jezelf. Ja. Om ja, sociale acceptatie te verkrijgen.
Ah,
en het verschil is...
Inlikken.
Nou ja, precies. En het verschil met gezonde zelfspot is dus dat het eigenlijk... Nou ja, dit voorkomt uit een soort van lage zelfwaardering. En ja. dat je anderen ook wel een beetje de indruk geeft van... Hey, ja, hey, je kunt mij wel pakken, want ik zet mezelf eigenlijk al neer.
Ja, maar en is daar nou nog een voorbeeld van te maken? Bijvoorbeeld dat je... Wanneer zeg je dan bijvoorbeeld, of wanneer weet je bijvoorbeeld dat iemand dat doet? Dus zeg maar naar beneden halen met een soort grap van jezelf. Van,
ja, zeker.
Nou ja, mij moet je niets vragen, want ik heb al vanaf de MAVO dyslexie.
Ja, precies.
Dus ik kan echt niet een stuk schrijven.
Bijvoorbeeld,
zoiets?
Ja, inderdaad. Ja, ik
MAVO 4
jezelf...
dyslexie, ja. zeg ik heel vaak even. Maar dat zou
maar het
je...
is denk ik ook een beetje de manier waarop je het... Ja, het komt denk ik soms ook een beetje... Kijk, als jij je inmiddels goed voelt over, ja. Over je dyslexie...
Precies.
En je kunt dat gebruiken
ja.
Om een beetje de spot met jezelf te drijven... Ja, dan zou dat, nou, dan is dat best nog wel gezond.
Ja.
Weet je, stel dat je echt een taak op je neemt... en daarbij ondertussen jezelf een beetje vernederend toespreekt... of van ja. anderen zegt van... nou, het zal wel heel lang duren, deze taak... want ja, ik ben MAVO 4 dyslexie, jongens.
Ja, ja.
En je wil het eigenlijk al niet. Nee. En ja, ik denk dat mensen het ook wel vaak voelen... dat je een beetje zo'n gevoel... hoe moet je het zeggen? Een beetje pijnlijk gevoel. Dat je denkt van... ga nou niet ten koste van jezelf...
Dit soort grappen maken. Ja, ja. Ja, oké.
Okay. Ja.
Dus dat is het 4A-model van deze meneer. Hoe heet die meneer eigenlijk?
Meneer Martin? Ja, precies. Hij had beter ook grappige, denk ik, namen kunnen bedenken voor deze stijlen.
Dat is weer grappig. Dus dan is er iets over humor. Maar ja, dan doet hij dat weer enorm serieus.
Ja, precies. Inderdaad.
Die mensen geloof ik gewoon.
Nee, dat vind ik wel nu provocatieve coaching wel mooi. Dat je ook van die termen hebt. Ik had laatst nog dat was eigenlijk wel mooi. Ik had een cliënte en ja, toen ze bij me kwam, was ze echt een zielig vogeltje.
Oh ja, precies. Die ken je uit het...
Precies,
ja.
kende ik nog. Ja. En het ging een stuk beter met haar. En, en toen hadden we het daarover. En toen zei ik ook tegen haar van... Goh, ja, ik vind het wel mooi om te zien. Want toen ik je voor het eerst zag... Ja, wekte je toch een beetje de indruk van een zielig vogeltje.
Ja.
En dat is natuurlijk... kon ze wel hebben, zeg maar. Sterker nog, eigenlijk zei ze van... Goh, ja, ik vond het wel een beetje kwetsend om te horen... maar het is wel de waarheid.
Ja, precies.
En het blijft ook een beetje bij me, omdat ik nu veel sneller herken wanneer ik me als een zielig vogeltje gedraag.
Juist.
En hoe ik daaruit kan stappen. Ja. En dat was ook niet grappig bedoeld of zo.
Nee.
Dat vind ik dan wel mooi. Dat iets een beetje een beetje pakkende term heeft die best wel schuurt.
Ik denk ook dat emotioneel moeten we natuurlijk een beetje schuren. Willen we het ook onthouden? Hè?
Ja, dus precies.
Hoe onthouden we? Ja. Als we het ook een beetje arousal ervan krijgen, ook een beetje spanning krijgen, noem je mij een zieke vogeltje, dat wil ik helemaal niet. Maar het is wel zo.
Ja,
hè?
Inderdaad.
Dat is eigenlijk... En als je die combinatie van schuren met humor doet, dan heb je twee verschillende emoties die ervoor zorgen dat die nog een beetje dichter in je brein blijft.
Ja, inderdaad.
Hè?
Ja, dus dat vind ik wel heel leuk. En dat is wel leuk aan die provocatieve coaching, dat je dan ook gewoon... Ja, het moet ook gewoon leuke, catchy, pakkende, beetje grappige, schurende namen zijn.
Ja.
Dan ben je gewoon een zielig vogeltje. Of wat heb je ook alweer, de generaal, admiraal.
En de koning, keizer, admiraal.
Ja, de koning, keizer, admiraal.
En de bediende. Hè?
De bediende, precies.
Ja, we hebben dan de meester en het leerlingetje.
Oh, het
dus dat zijn eigenlijk allemaal betrekkingszaken.
Ja, inderdaad.
Een zielig vogeltje doet een appel op, wil je voor me zorgen?
Ja, inderdaad.
Nou, en dan haal ik een kopje thee, roer ik.
Ja.
En dan doe ik het aan de mond. Doe alleen maar een slokje, want jij bent... Hè? Ik doe het wel even voor jou. Nou, en die handeling, dat is dan non-verbale humor.
Ja,
hè? Verbale humor en non-verbale. Mensen zitten er echt... Of ik pak een stoel erbij, leg je voetjes hier maar even.
Oh ja.
Hè? En dat mensen daar echt in een soort verzet komen donderop. Hè?
Ja, precies. Ja, maar meen je dat dan ook? Want dat vind ik denk ik het lastige van die stijl van therapie, dat ik denk van ja, ik wil wel ergens mijn authenticiteit bewaren. Maar natuurlijk heeft iedereen zijn eigen vorm van humor. En misschien voel jij hem wel echt zo, maar ik zou mezelf niet zo...
Maar je moet inderdaad, deze vraag moet je eigenlijk allebei voelen.
Ja.
Klopt dit nu?
Ja, precies.
Hè? Dus ze kijken mij dan aan en zeggen ze, meen je dit nou, joh?
Ja, inderdaad.
Dan zeg ik, Ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Oh, ja. Ik denk het wel.
Ja, precies.
En dat
maar je moet niet een toneelstukje gaan opvoeren.
Nee, dan, maar dat is wel mensen ook wel heel vaak tegen me. Kijk, als je het leert en je doet de opleiding en je weet ik wat, dan doe je nog even een toneelstukje. Ja, dan ben je bewust aan bekwamen. Ja. Maar daar heb ik helemaal geen last meer van.
Nee,
mensen, ik ben echt, en er valt ook van alles in mij. Ja. En dat kan ik dan gewoon zeggen. Ja. En heel vaak komt dat goed.
Ja,
heel vaak vinden mensen dat best wel prima.
Ja, maar dat is denk ik ook als je vanuit jezelf een bepaalde authenticiteit de humor in fietst, dan is het prima. Maar als mensen zich te kakken voelen gezet, dan weer niet. Hè?
Nee,
dan zit je in die agressieve humor. Precies. Dus dat je zegt van
de kosten van de ander, dat is precies. Dat is waardeloos natuurlijk.
Ja, ja. Inderdaad. Ja, want nou ja, Martin heeft ook nog een idee dan over die therapie. Maar dat gaat er dan vooral om dat je ook in therapie die gezonde humor inzet. En mensen eventueel erop wijst van, maar wat je nu doet, dat gaat ten koste van jezelf. Hoe zou je dat op zo'n manier kunnen doen dat het misschien de relatie versterkt, of dat het je eigen zelfbeeld juist versterkt door op een gezonde manier dat in te zetten.
Ja, ja. Maar, en hij is niet een provocatief onderzoeker. Dus dit gaat echt over de therapie, de therapie. Mainstream, zeg maar, de gewone therapie, waarbij je dat zou kunnen gebruiken.
Ja, precies.
Oké, dat is mooi. Want dat vind ik ook wel belangrijk van deze podcast, dat we het even noemen. Want kijk, bij provocatief zit het er gewoon in.
Ja, inderdaad.
Maar ik wou ook zo graag dat zeg maar mijn collega's, die allemaal keurig gz-psycholoog in KP'er zijn en weet ik veel wat, snappen dat humor echt wel een belangrijk onderdeel mag zijn. Hè? Ja. Dat je dat hoeft niet altijd, maar dat regelmatig toch een stukje ontspanning kan geven. Of.
Maar wat zou je dan adviseren? Zou je dan zeggen van of je nou luistert en je bent therapeut of in je gewone werk, dat kan natuurlijk ook.
Zeker.
Als je als niet-therapeut luistert.
Ze zeggen niet voor niks, lach is gezond, hè?
Ja, en wat zou dan, ergens moet je misschien wel een beetje beginnen met iets misschien eerst toch voorbereiden. Nou ja, het doet me een beetje denken. Je hebt in de cognitieve gedragstherapie best wel vaak dat je gedachte-experimenten doet.
Ja.
Dus dat je eigenlijk kijkt van klopt dat wat je denkt? Of slaat het ergens op wat je denkt? Zou je kunnen zeggen, heeft het een bepaalde waarde?
Ja.
Nou ja, je zou daar best wel voorbereid al iets kunnen doen. Dat je bijvoorbeeld een gedachte gigantisch uitvergroot. En dat je zegt, dat is inderdaad wel heel erg. Want dan zou dit ook kunnen gebeuren. En dit ook.
Maar
dit ook.
Dat is wat ik heel vaak doe. En dat is ook een beetje, en ik weet niet of dat inderdaad bij de cognitieve gedragstherapie is. Maar en als dit dan gebeurt, wat dan?
Ja.
Vraag ik heel vaak even door. En dan zeg ik al, dan gaat je vrouw waarschijnlijk bij je weg.
Inderdaad,
en dan moet je je huis verkopen.
Ja.
Ja, dan heb je ook geen baan meer.
Ja,
dan eindig je dus zeg maar onder de brug met een bruine zak, met zo'n fles.
Ja.
Hou je van whisky.
Ja,
en dan kijken ze me aan, zo erg is het niet. Nou, ik zei, weet niet.
Nee, het zou zomaar kunnen.
Precies. En dan heb je zeg maar het engste scenario te pakken.
Ja, inderdaad.
Heb jij ook al eens over gehad.
Ja, precies.
En dan kijken ze daar eens even in en denken ze, zo erg is dan ook weer niet.
Nee, dus ik denk dat sommige vaardigheden kun je dus ook, als je nu denkt van ik kleur best wel binnen de lijntjes, zou je wel kunnen kijken van kan ik dit als techniek toepassen?
Ja.
En kan ik het een beetje aanzetten of een beetje overdrijven? Ja. Ik moet zeggen wat ik ook wel leuk vind vanuit die meer provocatieve stijl, is ook gewoon aannames maken.
Ja.
Dus dat je.
Nou, dan ben je er waarschijnlijk zo een.
Roept.
Ja,
ja. Precies.
Zo een helemaal niet. Ja, volgens mij is dat zo. Hè?
Ja. Ja. Ja.
En dan gaan mensen even in de protest. Of ze zeggen, Jeroen, je hebt wel gelijk. Ja. Dat klopt. Nou, ik zeg, mensen er ook helemaal niks mis mee.
Ja.
Ja? En dan kun je daar weer een beetje naar kijken.
Ja.
Maar goed,
hoe ontwikkel je dan uiteindelijk humor? Hè? Nee, precies. Ja, dat is wel een goeie. Misschien voor
trauma doen we niet humor maken, we niet grappen maken, doen we niet uitvergroten. Dan vind ik dat je congruent eerst maar eens even erkenning moet geven dat het belangrijk is dat iemand het durft te zeggen.
Ja.
En met je deelt en aan de slag ermee wil.
Hè? Misschien is dat ook wel, ik zit net te denken, misschien is het ook wel dat die zelfvernederende humor misschien wel over het trauma zelf gaat. Dus dat je op het moment dat je zegt, geef me dit werk, maar ik werd vroeger ook altijd al geslagen door mijn vader.
Precies.
Dat je denkt van dat is niet oké.
Okay. Nee.
Ik denk, humor gaat vaak over hoe gaan mensen met hun problemen om.
Ja.
Ik bedoel, stel dat je vroeger dat misbruik hebt meegemaakt en daardoor ben je ontzettend hard gaan werken om het goed te doen voor iedereen.
Ja.
Nou, dat je het altijd goed wil doen voor iedereen, daar kun je eventueel wel met humor naar kijken. Ja, ja, maar niet het misbruik zelf absoluut niet. Nee, inderdaad.
Nee, dat kan, dat is gewoon niet te doen.
Nee, want je, precies, als je het over die coping hebt, hè, dan heb je meteen al dat je denkt, oh, moet je niet wat harder werken? Hè? Zou je niet nog wat meer erbij
precies,
nemen?
Precies, slaap jij? Ja, ja. Nou, dat kan terug. Ja, precies. Dan heb je allemaal die uren om lekker te werken. Ja, dat
is misschien wel een goeie. Voor therapeuten ook, dat als je met humor wil werken, kijk juist naar de coping. Hoe gaan mensen met hun problemen om?
En maak het erger.
Ja.
Frank zegt ook altijd, do some more of that. Hè?
Ja,
dus
precies.
Frank Feily is dan de grondlegger van de provocatie. Die zegt dat het, als mensen zeggen, nou ja, maar daar ben ik bang voor.
Ja,
maar ben je wel bang genoeg?
Ja.
Hè? Zou je niet nog een beetje banger moeten zijn?
Precies, ja inderdaad.
En dan krijg je een soort, nou, ik vind deze angst gaat al erg. Ja, ik vind het zesje. Als ik in jouw schoenen zou, dan zou ik wel echt doodsbang zijn. Zou ik geloof ik het huis niet meer uitgaan.
Inderdaad.
En dan, nou ja. Zo.
En ik weet niet of dat in die stroming überhaupt voorbij komt, maar of dat je zegt, heb ik wel een idee over hoe vergroot je de humor in je dagelijks leven, zeg maar.
Nou,
want ik denk dat dat wel een belangrijke voorwaarde misschien is, voordat je het in je werk misschien wil vergroten.
Nou, ik denk allereerst, heb zelfspot.
Ja.
Dus het heeft ook iets met dankbaarheid te maken. Ben je een beetje dankbaar wat je hebt, mm-hmm. en in plaats van al het gemoppen, maar heb ook zelfspot. Hè? Dus ik denk heel vaak als ik mezelf hoor en ik zit te mopperen of zo, dan moet ik ook altijd wel een beetje lachen. Denk, Jeroen, hou op, schrijf het zeker, gaat toch weg. Zeker, wat is dit voor gekkigheid? Het mag er wel even zijn, maar tegelijk denk ik ook, hallo.
Ja,
dus kan je jezelf relativeren?
Ja.
En kan je vanuit die dankbaarheid dat je dit allemaal hebt, wij zitten toch aan de goede kant. Niet iedereen die dit hoort zit aan de goede kant. Maar ik denk de hele tijd, jongen, wat hebben wij het toch ongelooflijk getroffen. Mm-hmm. Hè? En daar kan je dan dankbaar en blij voor zijn.
Ja.
En blij maakt humor, toch?
Precies.
En valt het je op? Dat vind ik ook zo leuk. Hè? Als ik op straat loop, ik zie gewoon de humor voorbij.
Ja.
Weet je wel, een hele dikke mevrouw die moet bukken omdat er nog wat op de grond ligt.
Ja.
Het is even triest voor haar, maar ik kan daar ook verschrikkelijk om lachen.
Ja,
ik weet nou wel dat
precies.
Mijn vrouw heeft ook van die geweldige humor. Die vindt humor leuk als mensen zich ook een beetje zeer doen.
Ja.
En ik vergeet nooit weer dat ze vertelde dat ze met een vriendinnetje aan het opfietsen was naar school. En die woonden op het platteland allebei, dus ze gingen hup naar school. En die fietste op zo de sloot in.
Ja.
En die stond recht met haar fiets in die sloot met blubber en eendekroos op haar hoofd en zo. Nou, die lag helemaal kapot blauw.
Ja, precies.
Ik kan me dat echt, als ik dat beeld zie, zei ik, kom niet meer bij.
Ja,
dat denk ik, dan heb je plezier. Ook al is dit wel een beetje sneu.
Ja.
Maar dat is natuurlijk al die bloopers en al die gekke filmpjes, daar vinden mensen ook weer.
Ja.
Ik bedoel, het is niet leuk als mensen pijn hebben, maar het doet ook iets met jezelf, dat je denkt, mijn hemeltje. Dus
precies.
Kun je de humor ervan inzien of zo? Hè?
Nou, wat ik zelf een hele leuke tip vond eigenlijk, was van een, volgens mij van een cabaretier, die zei van, goh, mensen zouden wel wat vaker naar een voorstelling mogen gaan, of gewoon in het dagelijks leven,
dat je
voorneemt om te gaan lachen.
Ja.
Dus dat vond ik zo grappig, want hij zei dat. En toen dacht ik, daar heeft hij eigenlijk wel een punt. Want ook als je naar het theater gaat, het helpt best wel als je van tevoren, en dat doe ik nu vaak even, dat ik zeg, ik kom hier vanavond om
te
lekker
lachen.
Te lachen. En dan ga je veel makkelijker lachen dan wanneer je daar gaat zitten en denkt, nou, maak me maar eens
precies,
lachen.
Ik ben benieuwd. Ja.
Precies.
Ja. Nee, maar dat denk ik ook. Dat is een heel mooi voornemen. En inderdaad, je zou ook bijna ook kunnen zeggen, een dag niet gelachen, een dag niet geleefd. Hè?
Ja.
Ik bedoel,
maar er moet geen druk of stress natuurlijk
opzetten. Maar kun je de humor van de dingen inzien en breng je ook thuis, als je thuis komt naar de kinderen of naar je partner of naar het vrienden, is het een onderdeel van je leven? En
precies.
Ik denk dat superbelangrijk is.
Ja, inderdaad.
Helemaal leuk.
Ja.
Om een beetje humor.
Nee, zeker.
Ja.
Ja, en ik denk dat het uiteindelijk een volgens mij is het een spier die best wel trainbaar is. Hè? Dat zie je toch. Ja, maar ook wat is grappig of niet.
Ja.
Hè, ik denk dat als je er echt serieus mee aan de slag wil gaan. Wat ik zelf ook wel doe, is dat ik gewoon soms even iets opschrijf van wat ik denk. Oh ja, dat is wel heel bijzonder. Of dat is wel een beetje gek. Dat is wel een beetje vreemd. En ik vind het zelf heel leuk om daar iets over te schrijven, zeg maar. Maar ik hou van schrijven, dus iedereen op zijn eigen manier.
Ja.
Je kunt het natuurlijk ook gewoon vertellen dat je zegt, oh ja, ik probeer of dan in mijn hoofd even een soort van notitie te maken van wat ik zag.
Ja.
Jezelf toestaan om te lachen. Ja, of gewoon grappige dingen gewoon even opschrijven.
Ja.
Want als je het opschrijft, dan zie je het veel vaker. Ja. En dan word je
krijg je ook weer de goede stofjes. Hè?
Ja.
Ja, dat is ook heel leuk. Ja, nou ja, dus ik weet niet of ik dat vertelde, maar heel vaak probeer ik ook wel een soort kleine grapjes te vertellen. Mm-hmm. Als zeg maar een spiegel waar ze in kunnen kijken of zo.
Ja.
Van die man die dat kaboutertje tegenkomt. Met die brug en die lichtjes. Ja. Die heb ik wel eens verteld volgens mij.
Oeh.
Weet je niet meer?
Nou, doe nog maar een keer.
Nou ja, dat vind ik dus. Dus als mensen zeggen van, ja, weet je, Jeroen, ik zou zo graag willen dat dit en dat gebeurt.
Ja.
En dan willen ze echt iets exorbitants. Of ik denk, nou ja, zo organiseer je in ieder geval je eigen teleurstelling. Ja, want dat word je gewoon nooit, hè?
Precies.
En dan zeg ik altijd, nou, ik ken een man die had ruzie met zijn vrouw. En die was helemaal klaar. En die liep en liep en liep en liep en lopen. Ja. Kwam in de bos, nog weer lopen. En was hij daardoor heel zijn gedachten waren weg. En ineens stond er een kaboutertje voor ze. Kaboutertje kan helemaal niet. Ja, zei die kabouter, ik ben een wens, kabouter. Je kan lukken wat je wil, maar je hebt gewoon mazzel.
Ja.
En toen zei hij, je mag een wens doen. En die man was die hele vrouw vergeten, want die was al een heel stuk aan het lopen. Die zei, mag ik alles wensen? Ja, mag je alles wensen. Nou, zei hij, wat ik graag wil is een brug van hier op aarde naar de maan.
Okay.
En deed hij de kabouter time-out. Ik zeg dit heel vaak tegen mensen die dit soort exorbitante mensen wensen hebben in mijn spreken. Zei hij, kaboutertje, time-out, dit is geen wens, dit kan ik niet, dit slaat nergens op. Heb je niet een andere wens? En dus dacht hij ineens weer aan zijn vrouw en toen zei hij, oh ja, ik weet het al. Zou je ervoor kunnen zorgen dat ik een lieve vrouw krijg? En weet je wat het kaboutertje zei? Moeten er ook lichtjes op de brug? Nou, dat vertel ik dan altijd aan die lui. Die zeggen, het doet mij denken aan.
Ja, precies.
Nou ja.
Ja, mooi.
Zo. Dus dat mensen dan een soort relativerend verhaaltje krijgen met humor. Ja, maar ze denken, ik vraag nu iets wat helemaal niet kan.
Ja, precies. Ja. Mooi.
En ik moest denken, toen we net aan de slag waren, het is ook in de tijdgeest veranderd.
Ja.
Ik bedoel, vroeger vertelden we elkaar moppen.
Ja.
Nou, nu moet je daar niet meer aan mee aankomen. Een mop. Heb jij nog een mop? Mop? Nee. Wat is dat voor gekkers?
Een mop, ja, precies.
Maar wij hadden verjaardagen thuis.
Ja.
En dan met oom Piet en mijn vader. En dan zaten we dan met elkaar en dan hadden ze een biertje op. En dan gingen ze elkaar uit. Oh, maar dan weet ik er ook nog wel één.
Ja.
Jeetje, jongen, de tranen biggelden ons over de wangen. Dat werd steeds gekker.
Ja. Nou ja, dat is misschien ook wel van deze tijd inderdaad. Wat ik wel merk is dat, of tenminste, daar zit ik zelf nog niet zo in, maar bij jongere generaties dat heel veel dingen allemaal ironisch zijn bedoeld. Dus dat het heel moeilijk is om nog te weten van wanneer is iets echt of niet.
Ja,
hè? Dus dat,
wanneer is het leuk?
Ja, wanneer is het, dat lijkt me ook ontzettend lastig. Wat ik nog wel een andere leuke tip vond, is dat als je een leuk gesprek wil hebben, dus een gesprek met humor, dan moet je eigenlijk, dat werd dan in dat artikel vergeleken met, kijk, als kinderen samenspelen, dan zegt de een, die propt wat zand in een figuurtje en die zegt, nou, dit is een cupcake.
Ja.
En die ander, die vraagt niet eens, die gaat gewoon, zegt, oké, nou, draai ik mee in de productie.
Ja,
en dan
gaan we ook een cupcake. Ja.
Precies, en eigenlijk zeiden we, die mindset, dat je eigenlijk
meegaat
met de onzin van een ander, dat zouden volwassenen ook wel wat meer kunnen doen. Dus dat je eigenlijk, ook als je een gesprek met humor wil hebben, niet zozeer moet vragen, wat heb je afgelopen weekend gedaan? Maar dan zou je misschien beter kunnen vragen, goh, weet je, als je nou het beste weekend ooit zou hebben, hoe zou dat eruit zien?
Ja.
Of,
dan breng je ze eigenlijk naar een deel van het brein waar al wat meer speelsigheid en wat meer humorachtige dingen zijn.
Ja. Ja. Dat het niet ergens over hoeft te gaan, maar dat je een soort van fictief scenario creëert.
Ja.
Of dat je op een feestje bent en zegt, weet je, het zou zomaar kunnen dat al die mensen in deze ruimte gewoon aliens zijn. Hè? En wij de enige.
Wij zijn gewoon.
Het zou toch wel bijzonder zijn. Ja. Nou ja, weet je, dan heb je meteen een meer bijzonder gesprek.
Ja, en inderdaad, misschien zou je zelfs ook nog kunnen vragen, wanneer was het de laatste keer dat je echt verschrikkelijk hebt gelachen, dat je tranen over je wangen ging of zo. Hè?
Precies.
Zodat ook het brein het kan onthouden en inderdaad. Het ook weer terug kan brengen. En dan breng je er iemand eigenlijk alweer in die mindset.
Inderdaad.
Dat is ook wel geinig. Nee, mooi. Ik vind humor in de therapie is een onderschat instrument volgens mij om mensen ook verder te brengen.
Ja, dat denk ik ook.
Ik denk dat het van belang is.
Precies. Heb je genoeg geluld, Jeroen?
Ja, ik weet niet. Hebben we wel genoeg gelachen eigenlijk?
We lachen altijd aardig wat, toch?
Ja, dat is ook zo. Ja,
nou, anders dan kun je klachten naar stack.com sturen.
Dat kan altijd.
Of vragen, verzoekjes. dingen waar Jeroen of ik ja op moeten zeggen, ja. mag je ook aan ons vragen.
Zeker, daar hebben we een bepaalde Gmail voor, toch?
Precies, stekandlouis@gmail.com. Ja. Zeker als je geld over hebt. En,
Nee.
Je moet toch een keer verdienen aan deze podcast.
Ja, houd toch op, schat. Okay, ik verdien enorm aan deze podcast. Gewoon door dit te doen. En jou in het gezicht te kijken en te denken, waar gaat die nou weer heen?
Inderdaad. En karma dan, punten.
Ach, geweldig. Inderdaad. Helemaal goed.
Zeker. Als je je karma nog positiever wil maken, ga dan zaterdag vooral even naar het theater. Weet je, deze podcast is al gratis. Niet alles hoeft gratis. Je mag best een beetje dankbaar.
En die kaartjes zijn goed te doen. Dus dat is precies. Allemaal niet zo spannend. Er is zelfs een studentenkorting. Dus
ook nog.
Ik zou gewoon denken.
Mens2producties.nl.
Ja, of precies. Daar ga je heen en dan zie je een linkje naar het theater. Komt helemaal goed.
Inderdaad. Helemaal goed.
Lekker. Wij gaan nog even kijken, want volgende keer is het voorjaarsvakantie. Of we dan wel en niet. Maar dat merkt niemand.
Ja,
dat komt vast
zien mensen wel verschijnen. Ja. Ik hoop het. En helemaal anders gezellig. Dan. Anders hebben ze pech.
Precies. Ja. Dan moeten ze de lol er maar van inzien.
Nou, doei.
Doei.